Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Shortest History of India van John Zubrisky is een compacte, analytische inleiding op ongeveer 5000 jaar Indiase geschiedenis. Het boek hoort thuis in de populaire geschiedschrijving en is bedoeld om een zeer complexe beschaving begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Zubrisky neemt de lezer mee van de vroege Harappaanse beschaving en de opkomst van religieuze stromingen zoals het boeddhisme via rijken, invasies en de Mogols, naar de Britse koloniale periode, de onafhankelijkheid en het hedendaagse India. De kern van het boek is niet alleen het overbrengen van feiten, maar vooral het laten zien hoe India tegelijk oud, divers en modern is. Daarbij legt de auteur nadruk op de rol van religiemacht, kolonialisme, secularisme en nationale identiteit. Het resultaat is een beknopt overzicht dat niet pretendeert elk detail uit te werken, maar wel de grote lijnen helder maakt en laat zien waarom India vandaag een wereldmacht van formaat is. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van Harappa tot de vroege religieuze vernieuwingen. Het boek begint bij de oudste lagen van de Indiase beschaving, met de Harappaanse wereld en de vroege vormen van stedelijke ontwikkeling. Daarmee zet Zubrisky meteen neer dat India niet zomaar een natiestaat is, maar een gebied met een uitzonderlijk lange historische continuïteit. Hij verbindt deze vroege periode met de opkomst van religieuze en filosofische tradities zoals het boeddhisme en laat zien hoe ideeën uit India al vroeg een bredere invloed kregen in Azië. Dat is belangrijk omdat veel inleidingen op India vooral beginnen bij kolonie of onafhankelijkheid, terwijl dit boek juist duidelijk maakt dat de fundamenten veel ouder zijn. De kracht van deze benadering is dat de lezer India leert zien als een beschaving waarin religie, sociale ordening en culturele uitwisseling vanaf het begin nauw met elkaar verweven waren. Tegelijk blijft het een samenvatting. Dus de vroege eeuwen worden niet als een academische, specialistische discussie uitgewerkt, maar als een toegankelijke historische aanloop naar de latere politieke en culturele ontwikkelingen. Ten tweede, de komst van islamitische rijken en de vorming van een gemengde politieke orde. Een belangrijk deel van het boek behandelt de overgang naar de islamitische periode, inclusief invloeden van binnenvallende en gevestigde machtscentra die uiteindelijk uitmonden in de Mogolperiode. Zubrisky presenteert dit niet als een simpel verhaal van verovering alleen, maar als een langdurige herordening van macht, cultuur en bestuur. Daarmee wordt duidelijk hoe India een ruimte werd waarin verschillende religieuze en politieke tradities naast elkaar bestonden en elkaar beïnvloeden. De beroemde figuren uit deze tijd, zoals Akbar, helpen om die complexiteit concreet te maken. Akbar staat niet alleen voor keizerlijke macht, maar ook voor pogingen om een rijk van enorme diversiteit bestuurbaar te houden. Dit hoofdstuk laat goed zien dat de geschiedenis van India nooit eenduidig is geweest, maar steeds draaide om omgang met pluraliteit. Voor de lezer is dat inzicht belangrijk, omdat het verklaart waarom vragen over identiteit en gemeenschap in het moderne India zo beladen zijn. Het boek gebruikt de Mogolperiode dus als meer dan een dynastieke episode, namelijk als sleutel tot het begrijpen van latere politieke spanningen. Ten derde, Britse overheersing als breuklijn in economie, politiek en zelfbeeld. De koloniale periode vormt een van de sterkste aandachtspunten van het boek. Zubrisky laat zien hoe de Britse aanwezigheid niet alleen een buitenlandse machtslaag toevoegde, maar ook diep ingreep in bestuur, economie en maatschappelijke verhoudingen. Figuren als Robert Clive en Lord Curzon staan symbool voor verschillende fasen van die overheersing, van verovering en consolidatie tot imperiaal bestuur. Het boek maakt duidelijk dat veel van het moderne India niet los te begrijpen is van deze periode. Grenzen, instituties en politieke tegenstellingen werden mede onder koloniale omstandigheden gevormd. Een belangrijk gevolg daarvan is dat de recente geschiedenis van India volgens Zubrisky onlosmakelijk verbonden is met Britse beslissingen en machtsvorming. Dat verklaart ook waarom het boek kolonialisme niet behandelt als een afgesloten hoofdstuk, maar als een kracht die doorwerkt in de 20e eeuw en ver daarna. Voor lezers in Nederland en België is dit vergelijkbaar met hoe koloniale geschiedenis in Indonesië of Congo doorwerkt in het heden. Het boek biedt zo niet alleen kennis over India, maar ook een breder kader om koloniale erfenissen te begrijpen. Ten vierde, onafhankelijk opdeling en de moeilijke erfenis van natiestaatvorming. Na de koloniale periode verschuift het boek naar onafhankelijkheid, de vorming van Pakistan en later Bangladesh. En de moeilijke vraag hoe een enorme en diverse bevolking tot een politieke eenheid werd gesmeed. Zubreski laat zien dat de geboorte van de moderne staat India geen vanzelfsprekende afloop was, maar een proces vol conflict, scheiding en compromis. Namen als Jinnah en Mahatma Gandhi markeren daarbij twee heel verschillende visies op de toekomst van het subcontinent. De opdeling van Brits-Indië is in het boek niet slechts een gebeurtenis uit 1947, maar een beslissend keerpunt dat nog altijd invloed heeft op regionale verhoudingen, religieuze identiteiten en geopolitiek. De auteur benadrukt dat nationale vorming in Zuid-Azië diep verweven was met religieuze grenzen en koloniale bestuurslogica. Daardoor krijgt de lezer beter inzicht in waarom kwesties als burgerschap, minderheden en territoriale identiteit in India zo gevoelig blijven. Dit hoofdstuk is bijzonder waardevol omdat het de overgang van imperium naar democratie begrijpelijk maakt zonder te doen, alsof die overgang soepel of voltooid was. Tot slot, het huidige India tussen democratie, secularisme en majoritaire politiek, het slot van het boek richt zich op het hedendaagse India. Dat Zubreski neerzet als zowel de grootste democratie ter wereld als een land dat nog steeds worstelt met interne spanningen. Hij verbindt economische groei, sociale vooruitgang en technologische invloed met een duidelijke waarschuwing: de seculiere basis van de staat staat onder druk door hindoeïstisch majoritarisme in bredere politieke polarisatie. Daarmee krijgt het boek een actuele dimensie die verder gaat dan een puur historisch overzicht. India wordt voorgesteld als een land met enorme mogelijkheden, maar ook met de vraag of het zijn pluralistische traditie kan behouden. De nadruk op secularisme is hier cruciaal, omdat die laat zien dat de strijd om India niet alleen economisch of geopolitiek is, maar ook ideologisch en constitutioneel. Voor lezers is dit hoofdstuk relevant, omdat het de sprong maakt van verleden naar heden en duidelijk maakt waarom historische kennis nodig is om actuele debatten te begrijpen. Zubreski kiest daarbij niet voor een simpele succesnarratief, maar voor een afgewogen beeld van groei en kwetsbaarheid. Concluderend, The Shortest History of India is vooral geschikt voor lezers die in korte tijd grip willen krijgen op de grote lijnen van de Indiase geschiedenis. Denk aan studenten, docenten, algemeen geïnteresseerde lezers en iedereen die het hedendaagse India beter wil plaatsen in zijn historische context. Het boek biedt geen diep specialistisch onderzoek, maar juist een helder kader waarin lange lijnen zichtbaar worden van oude beschaving en religieuze vernieuwing tot kolonialisme, opdeling en de uitdagingen van de democratische staat. Dat maakt het praktisch bruikbaar als eerste kennismaking, maar ook intellectueel nuttig voor wie al iets van India weet en de verbanden scherper wil zien. Wat het boek onderscheidt van veel andere korte geschiedenissen, is de combinatie van toegankelijkheid en politieke urgentie. Zubreski beschrijft India niet alleen als een verleden van dynastieën en veroveringen, maar als een levende samenleving waarin secularisme, pluraliteit en macht vandaag nog steeds onderwerp van strijd zijn. Daardoor leest het niet als een droge samenvatting, maar als een compacte interpretatie van een beschaving die zowel ouder als actueler is dan veel lezers verwachten. Als je ons wilt steunen, John Zubreski, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.